de Heer gegeven heeft. En ik heb een thema al opgegeven aan Arjan al in een, voor mijn doen, vroeg stadium. Voor hem misschien wel wat laat, maar het was toch, ik ben nooit zo vroeg met mijn zekerheid om iets te moeten zeggen over. Dus daar zit ik een beetje naar te zoeken. En ik heb toen 1 Samuel 16 opgegeven. Dat stond ook, zag ik zo pas op het scherm. En dat ga ik eigenlijk voor een deel met jullie lezen. Als jullie een Bijbel hebben, zoek het op. 1 Samuel 16. Ik lees het uit de herziene Statenvertaling. Ik zal hier en daar wel een paar versen overslaan, dan wordt het niet zo lang. In Samuel 16. Ik begin bij vers 1. Toen zei de Heere tegen Samuel: hoe lang rouwt u om Saul, die ik immers verworpen heb, zodat hij geen koning over Israël meer zal zijn? Vul uw hoorn met olie en ga op weg. Ik zend u naar Isaï, de Bethlehemiet. Want ik heb een koning voor mij gezien. Ik heb iemand gezien onder zijn zonen. Vers 4. En Samuel deed wat de Heere gesproken had en kwam in Bethlehem. Nou, de oudsten die zijn dan een beetje bang, want als zo'n profeet in die tijd op bezoek kwam, dan denk je, oei, 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 wat hangt ons boven het hoofd. Ik snap dat wel een beetje. Maar Samuel die laat een soort maaltijd aanrichten, een soort staatsbanket, een soort voor de belangrijkste lieden. Je moet Isaï, de vader van David, eigenlijk zien als een soort burgemeester van Bethlehem. En zijn zonen dus sub-burgemeester, daaronder. Maar dat was wel het spul wat regeerde, wat daar een beetje de baas zou kunnen en zou mogen spelen. En dan moeten al die zonen van Isaï ook bij dat eten uitgenodigd worden. Nu ga ik een stukje overslaan. Vers 10. Zo liet Isaï zijn 7 zonen voorbij Samuel gaan. Maar Samuel zei tegen Isaï: de Heere heeft deze niet uitgekozen. Toen zei Samuel tegen Isaï: zijn dit al die jongens? En hij zei: de jongste is nog achtergebleven. Zie, hij wijdt de schapen. Samuel zei tegen Isaï: stuur een bode en laat hem halen, want we zullen niet rond de tafel gaan zitten totdat hij hier gekomen is. Toen stuurde hij een bode en bracht hem. Hij was rossig, had mooie ogen en was knap om te zien. De Heere zei: sta op, zalf hem, want deze is het. En toen nam Samuel de oliehoorn en zalfde hem te midden van zijn broers. En de geest van de Heere werd vaardig over David vanaf die dag en voortaan. Daarna stond Samuel op en ging naar Rama. Tot zover het lezen. Ik wilde zo graag een paar dingen met jullie delen. En dat is dat God al ziet waar je woont, waar je bent, wat je doet, voor hij je roept. Als hij je roept voor Roemenië, dan gaat hij eerst in Kesteren kijken, of in Opheusden, of weet ik veel waar. In Nijverdal kan ook nog. En hij gaat echt kijken wie daar zit. Als je de Heer Jezus kent, als je heiligt, als je verlosser, dan ben je gekend. Dan ben je echt bedoeld om voor hem de rest van je tijd te besteden. En eigenlijk laat je dat zien als je je laat dopen. We hebben dat een aantal keren meegemaakt, jullie misschien veel vaker al. Dan ga je als dat oude ten onder, met opgeblazenheid, weet je wel. Van nou, ik doe mij voor alsof ik camoufleer mij zoveel mogelijk, of wat je dan maar bedenkt. Maar dat gaat weg. Dat wordt begraven. De oude prut wordt begraven. De oude mens gaat ten onder. En een nieuwheid des levens opstaan betekent en nu voor de Heere de rest van onze tijd wandelen. Dat betekent het. Een nieuwheid des levens. Dat is iedere keer gezegd bij de doop. Maar dat is ook werkelijkheid. Maar dat moet in je eigen leven ook werkelijkheid worden. Want je komt jezelf weer tegen en je denkt, oh ja, dat heb ik toch wel aardig gedaan. Hè? De Heer mag wel blij zijn dat ik er ook nog ben. En daar komt hij weer. Hè? Dat ik-leven, ons eigen leven, dat we zo goed vinden van onszelf. Of wat we langzaam maar zeker aangeleerd hebben, dat gaat een gigantische rol spelen. Totdat de Heer je weer tegenkomt en zegt, ja maar ho, het gaat helemaal niet om jou. Het gaat om mij, het gaat om hem. En dat is zo verschrikkelijk moeilijk. En eigenlijk blijf je daar je hele leven lang mee worstelen. Is echt zo, dat gaat nooit helemaal weg. Dat gaat pas weg als we in de hemel zijn. Een heel moeilijk voorbeeld daarvan is de strijd om Jericho. In het Oude Testament, in het boek Jozua. Die stad ligt daar en dat moest helemaal kapot, dat moest helemaal weg. Maar er zat zoveel goeds in die stad, dat er eerst uitgehaald moest worden. Rahab, die mevrouw, plus haar familie, als ze uitgenodigd had en als ze op de uitnodigingen waren ingegaan. Maar dan vervolgens alle goud, alle zilver, alle koper, alle ijzer, dat moest allemaal uitgehaald worden. Want dat was waardevol voor God. En dat is nu precies wat er gebeurt. Kijk, als het om mijzelf gaat, zelfs mijn rechtvaardige daden, wat ik dan goed van mezelf vond, die zijn voor God nog als een wegwerpelijk kleed. Het blijft ook nergens. Maar God heeft iets bijzonders in mij gestopt. En voor de een is dat de drive om naar Roemenië te gaan, of om bij de familie te blijven, of A of B of C of D te doen. Maar dat goede in jou, dat moet er op de een of andere manier uit, en dat moet aan God gewijd worden. En dat is moeilijk. De strijd in Jericho duurde 7 dagen. Weet je wel, ik weet niet, die geschiedenis ken je waarschijnlijk. Ooit op de school al gehad, catechisatie, bijbelles. 7 dagen lang. 7 dagen in de Bijbel is altijd, kun je echt een soort is gelijk teken tussen zetten, is ons hele leven. Wat 7 dagen duurde in de Bijbel is ons hele leven. Daar zitten we mee. En dan maar omheen trekken. Hoe ga je eromheen? Nou, niet in eigen kracht, dat is wel aardig misschien, maar dat weet je ook niet. In samenhang met de ark van de Heere, met Yahweh zelf, zo ging het eromheen. En stil, alles stil, 7 dagen stil, niks. En op die 7e dag, 7 keer diezelfde route. Natuurlijk hebben die mensen van Jericho gedacht, dan komt dat zootje ongeregeld weer aan. Daar heb je ze weer. Al 6 dagen. En ze begonnen al een beetje te... Nou, en als je dan toch wat wilt, dan moet je ook een keer komen. Hè? Die uitdaging, die komt wel. Kun je wachten, hoor. Bij de buren ook. En dan ineens komt er het moment juich. En nu. Welke kreet ze aanhieven, weet ik niet. Misschien halleluja. Misschien wel Philadelphia. Ja, pak maar. En ze hebben daar op hetzelfde moment recht voor zich uitgekund, want die muren vielen om. En ze hebben alles wat waardevol was eruit gehaald. De meesten kennen alleen maar het verhaal van die meneer Achan, die daar een stukje goud uithaalde, een beetje zilver uithaalde en een mooie jurk. Die vond hij ook mooi. En die heeft hij eruit geplukt. En daarmee is hij naar huis gegaan, heeft een kuiltje gegraven en heeft de spul in de grond gestopt en heeft gedacht, zand erover. Zo ging het. Nu, die geschiedenis die ken je. Maar wat je misschien niet weet is dat iedereen met zilver en iedereen met goud liep. Allemaal. En iedereen met ijzer en met koper. Ze hadden allemaal wat. De zonde van Achan was niet dat hij met zilver en met goud liep. De zonde van Achan was dat hij zilver en goud op de verkeerde plek bracht. Hij had het bij het, letterlijk hoor, bij het gereedschap van de Heere moeten voegen. In het huis van de Heere. En niet in zijn eigen tent bij zijn gereedschap moeten voegen. Als ik denk dat mijn mogelijkheid om te praten, dat bij mijn gereedschap hoort. En dat denk ik soms wel, heb ik ook wel gedacht. Dat is toch wel mooi, hè? Dat kan ik wel. Is het dan Gods gereedschap? Heb ik het dan bij de schat van het huis van de Heere gevoegd? Heb ik het dan bij die enorme rijkdom van God met zijn mogelijkheden gedaan? Heb ik het daar, of heb ik het in mijn eigen tentje begraven in het zilver onderaan? Dat staat in de Bijbel op. Dat is voor mij ook nog prachtig, want dat betekent, zilver staat altijd voor de prijs die voor de verzoening is betaald. Nou, dat is helemaal onderaan. Dat zit al helemaal onderin. Dus dat ben je al bijna kwijt. Dat beeld is heel scherp. En dat duurt 7 dagen, je hele leven, tot de 7e dag komt, op de 7e omgang, op die 7e dag, dat je halleluja roept. En dan zijn we boven bij de Heer, dan zijn we eraf. Dat is alles voor hem. Maar dat beeld moet je voor jezelf een keer oppakken en zeggen, en dit is nu precies wat er gaat gebeuren bij ons. Weet je, er is één die dat niet gedaan heeft. Ik citeer nu, ik had het wel willen voorlezen, maar dan ben ik om 4 uur nog aan het lezen. Gewoon aan het voorlezen uit de Bijbel. Daar heb je echt een leesdienst meegemaakt. Had je vroeger ook wel eens. Nou, als men nou aardig kon voorlezen, was het nog wel op de hoesten. Maar er kwam ook voor, ik kom uit Grunningen, dat het niet zo aardig was. Ik citeer, Jesaja 6. Toen zag ik de Heere zitten op een hoge en een verheven troon. En zijn zomen, dus de wolligheid van zijn kleren, vulden de tempel. En engelen eromheen, dat waren de serafs, hadden 6 vleugels per engel. Met 2 bedekten die engelen hun gezicht, en met 2 bedekten hun voeten. En met 2, ja, je moet ook een paar hebben om te vliegen. Dus, nou ja, die 2. Waarom hebben ze nou 6 vleugels als je aan 2 genoeg hebt? Waarom heb jij eigenlijk maar 2 benen en maar 2 handen? Nou, toen was het zo dat ze ook hun weg, hun wegen, hun voeten gingen bedekken met vleugels. Maar ook hun gezicht gingen bedekken. Je zag ze helemaal niet. Kon ook niet, want zij konden God niet eens zien. Niemand kan God zien en leven. Dus ze hebben zich bedekt. Maar goed, die serafs vlogen daar om die troon heen en riepen, heilig, heilig, heilig. Nou, alles beefde, alles sidderde. En wat zegt het Nieuwe Testament van die gebeurtenis die net geciteerd is? Dit zei Jesaja toen hij de heerlijkheid, de glorie van de Heer Jezus zag. Dat heb ik niet bedacht, dat staat gewoon in de Bijbel. Dus als je nou toch typologie wil, nou daar heb je er één van buitengewone klasse. Daar heb je er één die zo schitterend is dat Jesaja concreet de Heer Jezus heeft gezien daar. Weet je wie hem ook zag? God. Ja, natuurlijk. Die was er vlakbij. Die zat met hem in de troon. Amen. Maar ik kom nou terug op die geschiedenis uit 1 Samuel. Ik heb onder mijn zonen, heb ik 1 gezien. En die is het. Weet u dat de engelen de zonen Gods genoemd worden? Meerdere keren in de schrift. En onder die allen, niemand als hij. Ja, ja, die anderen die zitten ook zo te doen. Die mochten zichzelf niet eens laten zien. En die mochten ook hun weg niet tonen. Dus wie dus? Maar die ene, onder alles wat daar in de hemel aan creatuur was, laat ik dat zomaar eens voorzichtig zeggen, was er 1 waarvan God zegt, die is het. Ik heb onder die zonen 1 gezien. En die engelen, ja, dat zijn machtige wezens, die hebben echt wat en die kunnen echt veel. Ongelooflijk. Maar er is niemand als hij. Probeer dat eens. Als u Samuel hoort zeggen, ik ga naar Bethlehem en er moet 1 zijn. Er moet 1 zijn. Ik weet niet precies wie het is, onder die zonen. God zegt, maar ik wijs hem je wel aan. Dat doe ik wel. Dat hoef jij niet te doen, dat ga ik doen. En zo is het ook gebeurd. En het merkwaardige is, natuurlijk dat dat in Bethlehem gebeurde. Nou, daar heb ik een keer terug vorig jaar misschien, of het jaar daarvoor, weet ik niet meer precies, ooit met jullie verteld, gesproken over Bethlehem. Ik ben met de kerstdagen hier weer, zo de Heere wil. Ik zal dus een andere preek bedenken, maar goed, die Bethlehem gebeurtenis is natuurlijk super. Kun je me volgen? Ga nou eens even mee terug naar de hemel. Weet je, Jesaja 6. Hè? Stel nu dat we met z'n allen eventjes daar zouden kunnen kijken. Ik heb het ongelooflijk graag gewild, heel waar hier. Al is het maar een paar minuten. Maar nu zeg ik, dat zeg ik niet meer, die paar minuten. Ik wou er wel kijken en doorgronden. Ik wou zo graag helemaal door alles heen kijken en hem zien. En wat gebeurt er daar? Ik heb onder allen die daar zijn, en dat waren er toch... aantallen van je welste engelen, gigantische aantallen. Is er één die er echt uitsprong en God zegt, die is het. En wat gebeurde er toen? Toen heeft God gezegd, en nu moet je maar gaan. Want ik heb jou uitgekozen. Er is ook niemand anders. Er is ook geen alternatief. En jij mag gaan. En ik kan me niet zo goed indenken wat er toen gebeurde. Waar die zomen die de tempel vulden gebleven zijn... Heeft hij die uitgetrokken? Heeft hij die kleren daar laten liggen? Ik denk van wel. Maar wat gebeurde er? En dan komt het moeilijke... Ja, dat is misschien wat filosofisch. Ik wil het niet moeilijk hebben, ook niet moeilijk maken. Maar je moet je voorstellen dat hij toen ging doen wat God hem had opgedragen. Want God had gezegd, ik heb jou uitgekozen. Jij moet het doen. En wat dan? Nou, ik weet niet of je dat kunt indenken. Ik vermoed van niet. Je moet dus in de baarmoeder gaan kruipen. Salomo zegt ooit, toen hij een tempel bouwde... Man, Heere God, u past niet eens in de hemel der hemelen. Hoe zou u dan passen in mijn tempeltje? Het was een gigantisch gebouw hoor, van Salomo. Dat was een van geweldige afmetingen. Nou, als een hemel der hemelen al te klein. Hoe pas je dan in een baarmoeder? Dat is niet meer te behappen. Wie is er nederig en klein? Je voelt hem aankomen. Ik heb dat lied opgegeven bewust, omdat ik dat als afsluiting graag wil laten zingen. Wie is er nou? Wie is het nu zo dat hij zijn... Zal ik het met een kerstlied zeggen? Ook voor mij hebt ge uw rijkdom ontzegd, werd u in stro en in doeken gelegd. Nou, dan wil je zeggen, dan word je helemaal stil, dan word je helemaal koud. Dus, heer, hoe breed is dat dan, zo'n baarmoeder? Ik ben niet zo deskundig, ik ben geen bioloog. Als de Bijbel het heeft over een vormeloos begin in een baarmoeder in Psalm 139. Daar zit je dan. Zou de Heer Jezus gestopt zijn met alles? Heeft hij gewoon gezegd, nou, ik neem nu een time-out. Ik vul nu in hoor. Ik neem een time-out van 33 jaar. Plus 9 maanden, denk ik. 9 maanden die vooraf gingen aan de geboorte en toen nog 33 jaar leven hier op aarde. Dus, nou, u moet het maar even zonder mij doen, in de hemel en engelen. Het is nu even over. Jullie moeten maar een andere speaker hebben die jullie opdracht geeft. Is het zo gegaan? Ja, de meesten denken dat het ongeveer zo zou moeten gaan. Misschien is het niet helemaal goed verwoord, maar er moet toch iets gebeuren? Antwoord, nee. Hij is niet gestopt met wat hij had. Dat staat nergens. Nog sterker, ik kan bewijzen dat dat niet waar is. Hij is gewoon doorgegaan met alles wat hij had. Johannes hoofdstuk 1, het evangelie van Johannes. Daar is de Heer Jezus ineens, zegt Johannes de Doper. Dat is de Lam Gods. Maar u zult grotere dingen zien, de engelen van God opstijgen en neerdalen op de Zoon des Mensen. Maar was dat niet in die baarmoeder? Ja, was daar ook al zo. Ja, nou nee, dat wordt te gek. Dit kunnen we niet behappen, dit kan met de wetenschap niet verklaard en dus is het waarschijnlijk niet waar. Zo is onze redenatie vandaag. Nou, ik ga verder. Ook toen hij in de baarmoeder zat, was hij de Heere der Heren. Ook toen, ik zeg het met een tekst uit Hebreeën 1, toen droeg hij alle dingen door het woord van zijn kracht. Ook toen. Als je het snapt, ik snap het niet, maar ik geloof het wel. Ik heb overwogen, een paar dagen terug, potje zitten grienen, maar niet omdat ik zo emotioneel wil doen, maar dat je zegt, Heer Jezus, wie bent u dan eigenlijk? Snappen we dan eindelijk wie u bent een beetje? Dat u niet ophield met God te zijn, met Jahwe te zijn, dat is gewoon doorgegaan. In een heel andere vorm. Hij kwam bij ons heel gewoon. Heel gewoon. Ja, gewoon een man, een vreemdeling van Galilea. Natuurlijk, dat was ook waar. Maar op hetzelfde moment liep hij over het water. Dat kon niemand. Op hetzelfde moment kan hij met van 5 broodjes kan hij zoveel eten. Geen 5.000 mannen, plus vrouwen en kinderen, zeg maar 10.000 man hebben daar gegeten. Blijven 12 mannen vol over. Had de Heer wel beter kunnen plannen, vindt u dan? En die 12 mannen die moesten gevuld worden en die mochten niet weggegooid worden. Nou, een van die mannen gooi ik nu een beetje van naar jullie toe. Zo gaat het hoor. Uit die volheid die overbleef van toen mag er nog steeds uitgedeeld worden. Nog steeds. Je kunt het in Roemenië doen met voedsel, met kleren. Maar Gods geest wil nog steeds bijzondere dingen etaleren uit zijn eigen volheid. Nog steeds. De Heer Jezus. Hij is nooit gestopt met God zijn. Hij is nooit gestopt met de Heere zijn, met Jahwe zijn. Hij bleef de Heere. Dat zegt hij ook, ik ben niet alleen, maar de Vader is met mij. De Zoon kan niks doen van zichzelf, tenzij de Vader met hem is. Het is een continu doorgaan van dat God zijn van de Heer. Dus Jesaja 6 is gewoon gebleven. Maar ja, we zagen het anders. We kregen een andere bril op, misschien wel van Hans Anders, ik weet het niet precies. We krijgen een andere bril en we zien hem, ja, maar nu is hij gewoon Jezus. Nou, daar kun je wel overheen. Weet u wat het erge is? Dat men zegt, ja, God nog wel, maar Jezus niet. Wat dat betekent? Dat gaat heel ver. En nu wil ik eigenlijk tegen je zeggen, kijk nu eens naar David. Hij was de jongste van het spul. Ze zaten allemaal aan het staatsbanket. Ik ga maar niet Toon Herman citeren wat er dan allemaal gaat gebeuren. Met galabal en zo, dat heb je al gehad. Nee, maar dat zijn ludieke dingen, dat zijn mooie dingen. Er zit niks verkeerds in. Maar hij was als enige nog aan het werk. Toch? Hij was bij de schapen. De rest had a day off. Ja, die hadden een galapak aan. Ik kreeg ook al commentaar over mijn kostuum. Dat was te deftig voor vandaag. Nou, oké. De Hennie had schuld, maar daar kan ook niks aan doen. Maar feit is, nee, maar die anderen hadden dat. Die gingen aanzitten met Samuel. Nou, dat was niet niks. Dit was een soort upper ten daar van Bethlehem. En daar zaten ze met z'n allen. En die ene die zit dan, zou die gedacht hebben van, nou ook stom, zit ik hier, ik ben de kloos, ik ben de jongste, al hier de pineut en zo. Nou, je kunt van alles in kleuren. En dan komt er ineens een bode. David, je moet komen. Komt hij daar in Bethlehem aan? Hij was in de velden van Efrata, kent u wel van termen en van kerstliederen. Daar was hij met de schapen en wordt hij gehaald en wordt in Bethlehem in het centrum bij het stadhuis neergezet, bij de poort. En daar gebeurt dit, daar gaat olie ineens over hem heen komen. Samuel hoort van God zegt, dat is hem al! Ja, dat is hem ja. God heeft iemand die hij gekozen heeft om voor hem te gaan. En dat is de roeping van David. En wat er dan gebeurt is ongelooflijk. Ik kan dat niet allemaal uit de doeken doen, dat wil ik wel, maar dat duurt een poos. Maar die prachtige lijnen die liggen er. David werd op deze wijze in Bethlehem gezalfd. Begon zijn dienst voor God daar, in Bethlehem. Waar is de Heer Jezus met zijn dienst begonnen? Ja, in Bethlehem, u snapt hem. Dat is helemaal niet moeilijk. En ik zou willen dat je dat meekrijgt. Ik heb hier een keer verteld, toen ik over Bethlehem sprak, dat we met een groep door Israël trokken. En daar, vroeger keken we altijd naar Bethlehem, maar later mocht dat niet meer. Toen kwam er een moment dat het wel weer mocht. Maar we hadden een Israëlische gids, Freddy Winkler, jaren christen, Maranatha-man, man naar ons hart. Maar die mocht geen gids zijn in Bethlehem, maar dat was Palestijns gebied. En de bus ook niet, want ja, stel je voor, de andere bus natuurlijk. Want die bus is natuurlijk geïnfecteerd, dat is een Joodse bus. Dus daar zit van alle, sorry hoor, heel raar gezegd, maar dat gebeurde wel. Dus Freddy moest terug en de bus moest verwisseld. En we moesten dus te voet over de grens, bij die muur, die er nog wel eens te zien is hier en daar. En wij naar Bethlehem. En we kregen een Palestijnse gids. Ik had al de P in, sorry hoor. Het was echt zo. Heer, waarom nou? Dan wil ik naar het mooiste plekje, wat ik vind, daar moet ik beginnen. En ja, daar moet de Palestijn mee de weg gaan wijzen. Dat is een soort vooroordeel geweest van enorme omvang. Die komt in de bus, die Palestijn. De grootste winkelier van souvenirartikelen, dat was daar ook de burgemeester zo'n beetje, maar die bepaalde wie wel en wie, die regelen dat. Echt hoor, puur commercieel. Die komt in de bus en hij vraagt ons, de groep, weet u wel, en dat ging een paar keer zo door, weet u wel dat in de tijd van de Heer Jezus, zo begon het ongeveer, per Pesachfeest, per Paasfeest, 100.000 lammeren geslacht werden in Jeruzalem? Nee, dat wist ik niet. Als die 100 gezegd had, had ik het ook geloofd waarschijnlijk. En weet u wel, de tweede vraag, waar die lammeren vandaan kwamen? Nee, wist ik ook niet. Veemarkt in Zwolle op zijn minst, of weet ik veel wel. Uit Bethlehem. Vindt u het vreemd soms dat als 100.000 lammeren per Pesachfeest uit Bethlehem komen, dat het lam van God uit Bethlehem komt? Nou, mijn broek zakte af, het was gewoon pats, ik was helemaal ondersteboven. Ik was compleet gevloerd. Ik dacht, wat is dat nou? Waarom heb ik dat nog nooit gehoord? Weet u wel dat alle offerdieren die dag in dag uit in de tempel geofferd worden uit Bethlehem kwamen? Nee, wist ik ook niet. Nee, vindt u het dan vreemd dat aan herders van Bethlehem die altijd zorg droegen voor de kudde, altijd zorg droegen, nu ga ik het anders zeggen, voor het lam gods, voor het offer van de Heere, dat daar aan die lui de boodschap aller tijden is gebracht? Ja, dat wist ik ook niet. Weet je, je komt in een soort flow van, het gaat van jaar tot jaar, kerst, en dan zingen we de oude liederen weer. Maar om dat te zeggen, dit heb ik wel, dit wist ik al. Nou, dat is niet zo. En nu komt David in Bethlehem, daar wordt hij gezalfd en daar grijpt de geest van de Heere hem aan. En de Heer Jezus, hij komt in Bethlehem. Daarom! Niet in zijn Bonneburen en ook niet in Kesteren. Hij wil in Kesteren zijn vanmiddag, daar maak ik een mooi pak aan, zei je niet. Maar goed, dat geloof ik ook, hij wil in ons midden zijn. Het gaat maar om hem, niet om mij. En ook niet om jullie, primair. Het gaat om hem, maar hij wilde daar zijn. Heel miniem. Breekbaar en teer en ja, baby in een wiegje, kribbetje. Nou, en als anderen zeggen, er moest een broodbak zijn, nou zo wordt. Het had net zo goed een oude ijzerbak kunnen zijn. Dat maakt toch geen verschil? Hij kwam daar in die hele kwetsbare, tere hoedanigheid van een kleine baby. En hij was op hetzelfde moment de Heere der Heren. Hij was op hetzelfde moment degene die alles voor het zeggen had. Het gaat heel ver. Hij was daar toen degene die Maria kracht gaf om te baren. Had ze niet eens gekund zonder hem. Ja, dat gaat allemaal te ver voor sommigen. Maar dat gaat niet te ver. Wij kunnen niet snappen wie dit is. De roeping van de Heere. En het is om die reden dat de roeping van David zo prachtig een soort intro is, een soort introductie is op dat komen van de Heer Jezus, ook in Bethlehem. En daarom wordt hij de zoon Davids genoemd. Daarom. En daarom is het gaan naar Bethlehem zo bijzonder. Laten we naar Bethlehem gaan, hebben de herders geroepen uit diezelfde kontrijen waar David met de schapen liep. Maar dat hebben ook wijzen uit het oosten gedaan. Nou ja, het kwam me goed uit. Als ik in het westen was, dan zeker dat oosten is ongeveer Nijverdal bij jullie. Dus wij zijn uit het oosten. Ja, nee. kan wel weer iets van mezelf zijn. Heb je het weer. De oude prut komt weer terug. Nee, maar dat is niet zo. Oostelijk van Jeruzalem. Daar ben ik echt achter dat het daar niet zou kunnen zijn. Want dat kan helemaal niet. Dus het oosten van Jeruzalem is Jordanië. En dan verder weg. Ik bedoel, dat is het. En misschien wel daar waar Biliam ooit heeft gezegd dat er een ster zou opgaan in Jacob. En dat er een scepter, een heersersstaf zou komen. En dat op grond daarvan, op grond van de profetie van Biliam, van nummer 23, 24, dat op grond daarvan die lui naar Bethlehem gingen. En daar een kistje met goud en met wierook hebben aangeboden. Maar nu terug. Wat ik kwijt wil is, wie heeft alles gegeven wat hij had? Nou, David heeft zichzelf altijd gezien als een knecht. Is gewoon doorgegaan met heel zijn werk. Maar het is het supere voorbeeld van de Heer Jezus. Die alles verkocht wat hij had om die parel van grote waarde te bezitten. Of om die kostbare schat te vinden in een akker. De Heer Jezus. Een paar voorbeelden. God bedient zich sowieso van herders. Ik heb zo een lijstje voor mezelf een keer opgeschreven. Dan kom ik makkelijk aan 7 grote figuren, grote namen. Er zijn ook jagers die aan het bewind zijn. Esau was een jager. En de eerste jager was Nimrod, de koning van Babel. Heb je het? Babel, eerste jager, een geweldig jager. Maar God bedient zich van herder. Herder is een man die bij elkaar brengt. Een jager die doet pam pam en dan vliegt het allemaal uit elkaar. En jaag je alles gewoon, weet ik veel waarheen. Dat is het omgekeerde. Maar een herder brengt. De oude Jacob zegt, ja, maar als je de kudde één keer een beetje te fors behandelt, een dag te zeer opjaagt, dan gaat de hele kudde verloren. Genesis 33. Maar bovendien, een schaapherder is voor de Egyptenaren een gruwel. Daar heb ik heel erg aan moeten wennen vroeger. Dat vonden ze maar niks. Nu kan gruwel 1 betekenen afgod. Maar dat is niet die schaapherder zelf, dat zijn de schapen. Of het is gewoon het allerlaagste beroep wat je maar kunt bedenken. Ik denk dat het dat het is. Oh, dus in de ogen van de wereld, waardeloos. In de ogen van God, Jezus. Niet wij, Gods plan. Die combinatie is prachtig. En nu kom je dus echt uit bij Paulus, die zegt wat winst voor mij was. En dat was een opleiding, dat was wat hij wel kon. Dat heb ik om Christus willen schade en drek geacht. Want ik acht dat nog voor vuilnis. Om de uitnemendheid van de kennis van Jezus Christus, mijn Heer. Filippenzen 3. En waarom zegt hij dat? Omdat Filippenzen 2 daaraan vooraf gaat. Die gezindheid, zei je nu, die ook in Christus Jezus was. Die het in God gelijk, aan God niet als roofvoer heeft gehad, maar heeft zichzelf vernederd, de gedaante van een slaaf, aangenomen, knecht geworden. En zover ging tot de dood van het kruis. Dat is de Heer Jezus. Zo'n bijzondere route. En nu jij. Wie zou de Heer vandaag dan roepen? Nou, hij heeft je geroepen om tot het geloof in de Heer Jezus te geraken en hem te leren kennen als je heiland, als je verlost. En ik hoop echt dat iedereen hier dit ook heeft meegemaakt. Dat je echt bewust kunt zeggen, ik ben een kind van God. En dat is niet omdat ik het zo goed doe of omdat ik zoveel teksten uit mijn hoofd ken. Maar ik ben een kind van God omdat ik me tot God gekeerd heb. En geloofd heb in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Heb je dat? Nou, je hoeft mij geen antwoord te geven, want ik ben misschien, als je wat ouder wordt, word je ook de mens, zei mijn zoon. Het valt nog een beetje mee, denk ik, bij mij, maar het kan. Ik zei een keer tegen hem, verstand komt met de jaren. Hij zei, ja, dementie ook. Dus daar was ik ook weer uitgepraat. Maar nee, zo ging het een beetje. Ik snap het ook wel. Maar weet je, als je het aan mij zegt, zeg dat niet zoveel. Maar zeg het eens aan de Heer nu. Zit het op je stoel? Heer Jezus, dank u wel dat ik ook een kind van God mag zijn. Dat ik door het geloof in de Heer Jezus een kind van God mag zijn. Dat ik genade gevonden heb. En dat ik tot de kinderen Gods gerekend word. En dat God onder al die kinderen van God jou vandaag op het oog heeft. Hij ziet jou te midden van alle anderen en zegt tegen jou: en ik wil dat jij nu voor mij gaat. Ik zalf je met olie. Wanneer is dat gebeurd? Is Samuel hier naar midden gekomen? Nou, de deur stond wijd open. Het had gekund. Moet ik met een kruik olie komen? Had ook gekund, maar ik heb het niet gedaan. Maar de Heilige Geest is hier binnengekomen. U hebt de zalving van de Heilige Geest. Dat heb jij. Door het geloof in de Heer Jezus. Heb je dat? En je bent op grond daarvan tot een bijzondere positie gebracht. Jij, hier. Dus niet David, de Heer Jezus als subliem, boven alles verheven. Maar jij jezelf ook. En de Heilige Geest wil zo graag dat jij nu gaat werken. Hoe roept de Heer dan? Hoe gaat dat dan? Nou, je moet je in deze plaats niet zeggen, nou, dan wil ik eerst wel eens een banket meemaken. Dat komt goed uit in de tijd van Sinterklaas, heel banket in de winkels. Ik gooi er even een bungeltje in om iets terug te nemen, gas terug te nemen. Maar je moet wel werken. Mensen die in hun slaapkamer zitten en zeggen, dan moet er even een duif. Je moet wel het raam open doen al. Die heeft het raam open gedaan en zegt, nu komt er een duif binnen. En ja, die heeft een briefje in de snavel en die gaat mij vertellen van, jij moet nu naar Nijverdal om daar te gaan evangeliseren. Van hieruit is daar een wonder. Nou, je kunt het raam maar beter dicht doen, want het is koud. En die duif die komt misschien wel langs, dat zou kunnen, maar die komt heel moeilijk binnen. En dat briefje is er ook niet. Ik wil niet eigenwijs zijn. Je mag nu doen wat de hand van jou vindt om te doen. Nu. En dan moet je trouwer zijn. Ja, maar het is niet mijn hobby, zeg. Kom. Nou, mijn vader zei dat ik typograaf moest worden. Hij had zelf ook een heel klein drukkerijtje. Dat ging allemaal niet zo goed aan, maar goed, dat was het dan. Ik zou typograaf worden. Nou, ik heb het een half jaar geprobeerd en dan hing ik mijn meters de keel uit. En hij zei gelukkig dat ik wel mocht switchen. Dat vond ik wel mooi van hem, dat hij zoveel ruimte in zijn body had, in zijn hoofd had om dat te doen. Maar toch trouw zijn. En dat is moeilijk. Trouw zijn. Je had het over werken. Doen wat je hand vindt om te doen. En de een kan het wel, de ander kan het niet. Maar het maakt niet uit wat. Waarom zou de Heer Jezus nu Petrus hebben geroepen? Vissersman. Tjonge, ja. Nou, en Paulus, ja, student, zeer veelbelovend, waarschijnlijk een toekomstige professor. Daar leek het op. Hoe Mozes dan? Ja, Mozes was de prins daar in Egypte ooit vroeger. Dat was een superbaan. En hij was volleerd, hij was machtig in woorden en in werken. Dan zei hij gewoon, ja, ik moet je wel hebben, Mozes. Maar ik zal even mijn eigen schootje even naast je zetten. 40 jaar in de woestijn. Bè. Dat was het enige wat hij hoorde. Nou, hij kon aan het eind niet meer praten. Nou, dat is logisch. 40 jaar lang alleen maar dat geluid van schapen hoort, dan ben je gevloerd. Wat winst voor mij was. Zou je willen doen wat je nu hebt? Vandaag, ik zeg niet dat je niet mag solliciteren als dat kan. Maar in principe zeg, Heer, ik wil het voor u doen. Ik wil nu doen wat u mij hebt gegeven. Nou, huisvader, huismoeder, school, studie, nou, vul in. Gewoon, ik wil graag doen wat u mij hebt gegeven. En op dat punt zegt God, en nu kan ik je gebruiken. Hij gaat altijd mensen die aan het werk zijn gebruiken. Niet mensen die aan het luilakken zijn, die nog zitten te bidden. En al 40 jaar bidden misschien van, Heer, dan wilt u alsjeblieft met duidelijk maken wat ik ooit voor u mag doen. Nou, die worden er steeds beter in, dat bidden dan. Hè. Het verandert nooit. Zou je willen? Zou je willen uitstrekken naar wat de Heer voor je heeft? Dat Gods roeping eens een keer heel helder is en je gewoon bij de kladden pakt, in je kraag grijpt en zegt, en nu gaan. Dat begint met te doen wat je op dit moment moet doen. En dat moet je goed doen. Dan zegt de Heere God tegen een Samuel, een profeet, een woord van God. Ga maar eens naar Schildwolde. Daar woont een jongetje, daar ben ik opgegroeid. En vertel het hem maar. Ik ga je niet meer vertellen wat ooit met mij in mijn leven is gebeurd. Hoe God me in mijn kraag gegrepen heeft. En tot bekering gekomen. Was al best moeilijk hoor. Ik was hartstikke gereformeerd en ik wist alles. En dat zootje van die evangelische, dat was helemaal niks. Waardeloos, dat leek nergens op. Zingen konden ze zeggen wel helemaal niet. Enfin, zo ging het een beetje. En God grijp je eruit. En dan ben je bezig, en doe je goede handel. Ik had een leuke baan, een beetje te druk. En dan zit de Heer, maar nu moet je gaan evangeliseren. Nou, ik heb het tegenop gezien als een berg. Maar ik wel, Zwolle in, waar ik toen woonde, met een toeter op het dak en maar vertellen van de Heer Jezus. En iets later, ik was helemaal niet fulltime of zo. Dat is allemaal veel later gekomen. Maar voor die tijd, dat is echt een broeder, mijn tante zit in het bejaardencentrum in Kampen en die is helemaal een beetje aan het dementeren. Maar die wil graag van de Heer Jezus, dat moet je naartoe, dat moet jij doen. Ik zeg, dat moet jij doen, het is jouw tante, niet mijn tante niet, kom. Nou, nee, maar je moet het doen. Nou, ik zei, Hans, hoe heet die man? Ik zeg, goed, ik ga een beetje mee. Ik heb dat verteld. En die pakte me zo gigantisch in mijn kraag. Daar. Onvoorstelbaar wat er gebeurd is. Die avond. Die club heet ook nog de Amandelboom. Ik zei, hoe kom je nou bij de naam Amandelboom? Dat kan helemaal niet. Daar ga ik niet over praten nu. Maar dit is zo schitterend. Daar is het gebeurd. En toen kwam bejaardencentrum 2, dat was toen nog zo. Hè? Hadden die nog bejaarden, gingen mensen al naartoe als ze 67, 68 waren, dan begon het al een beetje. Dan schoven ze al een beetje die kant op. En nu schuiven ze ze weer terug. Kan verkeren, zegt de Brede Rode. Goed, nee maar. En dan komt het moment dat je door mag gaan en vertellen mag. En dan komt het moment dat de Heer zegt, maar dan wil ik dat je dat fulltime doet. Maar ik wil dat niet als model neerleggen, want dat is niet, ik ben niet het model, maar de Heer Jezus is het model. De Heer Jezus is niet gestopt met zijn werk toen hij verlossingswerk ging doen. Hij is gewoon doorgegaan met zijn werk. Het was even heel moeilijk om te begrijpen, maar het is op hetzelfde moment buitengewoon belangrijk. Hij is niet gestopt met, ja, ik neem een time-out van 33 jaar, van dat werk daar in de hemel, dat doe ik nou even niet meer. Dat kan. En nu ga ik die mensen uit Kesteren even bezoeken, die ga ik even proberen te vertellen wat ze moeten doen. Is dat zo? Nee. Hij is gewoon doorgegaan. Is David gestopt met zijn werk? Nee, hij is gewoon teruggegaan. Gewoon doorgegaan. En daarom kan en een profeet zeggen, nou weet ik niet meer, En een liedzanger, Asaf in elk geval, en Nathan de profeet, die kunnen zeggen, achter de schapen heb ik je vandaan geplukt. Daar heb ik je vandaan geplukt. Nou, dit is het wat ik bedoel. Ik zou zo graag willen dat jij nu gaat zeggen, Heer Jezus, ik wil mij beschikbaar stellen. Bijna wat onze dochter zei toen ze 4 was, toen bad ze voor zendelingen in Afrika, en als er geen zendelingen genoeg zijn, dan stuurt u mij dan maar. Elke avond. Ik ontroerde me. En nog, wat is er gebeurd? Al is ze nooit naar Afrika gegaan, ze is dus wel buitengewoon ingezet. En dat geloof ik. Jij hoeft niet te streven naar grote dingen, naar het podium, naar het scherm. Je mag echt zeggen, Heer Jezus, hier ben ik. En ik mag zijn wie ik ben. En de Heer weet al lang wat voor vlees hij in de kuip heeft. En een aantal kilo's kent hij ook. Ik ben wel een paar kilo kwijt, maar goed, hij weet het precies. Nee, het is heel precies. Het is heel nauwkeurig. Hij kent je. En je hoeft je niet beter voor te doen. Zus, Annelies, ga voor hem zoals je bent. En als er één kwetsbaar is geweest, dan moet je aan die baby denken daar in Bethlehem. Dat was hij het wel. Jawel zelf, in een hele kwetsbare vorm. Breekbaar. En ze konden het maken en breken als ze dat zouden willen. Dat hebben ze niet gedaan. Maar dat is de Heer Jezus. En dat is roeping. Dan gaat de Heer met jou een bijzondere route. En dan gaat hij jou vertellen wat je moet doen. Dat komt wel. Maar in principe begint het met nu te zeggen. Ja, waar begint het dan? Ja, in Bethlehem. Altijd. Daar is de geboorte. Daar is het waar geworden. Het woord is vlees geworden. Het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van een enige geborene van de Vader, vol van genade en van waarheid, Heer Jezus. Weet u, dat wil ik zo graag delen. Ik wil die roeping van David maar dan plaatsen naar die enorme, enorme Heer Jezus. Die echte zoon Davids, die volmaakt God ging dienen, die zichzelf wegcijferde, compleet. Ze hebben hem bespuwd, ze hebben hem geslagen. Nou, als hij één halve engel, ik weet niet of die bestaan, maar als hij een halve engel had geroepen daar bij het kruis, dan hadden ze de hele zaak plat gegooid. Maar dat is niet gebeurd. Hij gaf zich. Nou, dat is het. Dat is het. Dat is precies wat het is. En dat is moeilijk. Want jezelf wegcijferen, dat is het laatste wat je helemaal kunt. Daarom duurde de slag om Jericho 7 dagen tot dan. Ik heb dat voorbeeld niet zomaar gebruikt, want het is echt zo. Echt alles aan de Heer geven, dat is een proces. Dat gaat niet van de ene op het andere dagje. Het gaat door. De Heer zegene jullie. En ik hoop dat ik daarvoor mag bidden. Vader, zegen ons zo met het overwegen van deze dingen. Het is best pittig en het is best bijzonder. Maar het is zo bijzonder omdat we daarin de Heer Jezus zien. En navolgers van hem willen zijn. En eigenlijk ook wel een beetje op David willen lijken. We willen zo graag ook dat uw eer voorop komt. Dat uw zegen het allerhoogste is. En dat uw belang voor ons ook werkelijk echt primair is, het allerbelangrijkste is. We willen u danken voor dit moment. We danken u voor deze dingen en prijzen uw naam. En bidden voor elkaar om uw bijzondere zegen. Ook om de doorwerking van uw Heilige Geest. Zodat we onszelf durven geven met dat oude lied. Ik geef mijzelf aan u volkomen. Ik geef mijzelf aan u, o Heer. We willen u danken dat u, Heer Jezus, bij ons kwam. Heel gewoon de Zoon van God als mensenzoon. En in datzelfde lied zingen we, wij willen worden als Hij. Elkanders lasten dragen. We willen echt laten zien wie de Heer Jezus is. We willen u danken en eren. Amen.